Ja?
Ja. Nou, nog een keer dan. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het Filosofisch Café van de Vrijzinnigen, NPB Wassenaar. Een warm welkom ook voor onze inleider van vanavond, Ivana Ivković. Je hebt het nog net gehaald hier, hè, want er waren wat problemen met de trein en met de bus. Maar uiteindelijk liep alles op rolletjes. Ivana zal spreken over Hannah Arendt en liefde voor de wereld. Ivana werd in 1974 in Belgrado, Joegoslavië, geboren en woont sinds 1993 in Nederland. Na haar studie filosofie in Tilburg heeft Ivana gewerkt aan de Katholieke Universiteit Brussel en de Universiteit van Tilburg. In 2009 was zij visiting scholar aan de New School for Social Research in New York. Ivana heeft haar academische activiteiten altijd gecombineerd met een breed scala aan publieke activiteiten. In haar ogen zijn dit twee polen die elkaar versterken. De academische pool biedt een sterk inhoudelijk profiel, precisie en het vermogen om zaken in een nieuw daglicht te zien. De publieke kant biedt een breed blikveld en focus op de actualiteit. Dat zullen we vanavond ook horen. In 2011 heeft zij haar publieksactiviteiten gebundeld in een eigen bureau, No Wishful Thinking. En de missie van dit bureau is om filosofie in te zetten om de hedendaagse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te duiden. Ivana Ivković is lid van het filosofisch elftal van het dagblad Trouw. Dames en heren, Ivana Ivković.
Hartelijk dank voor deze inleiding, Ernst. Een goede avond, dames en heren. Wat een moment om over de liefde voor de wereld te praten. Dat hadden we niet kunnen vermoeden toen wij deze lezing hadden gepland, nog tijdens de eerste of tweede lockdown die we hebben gehad. Maar goed, actualiteit, daar raken we straks wel. Ik wil beginnen eigenlijk met een citaat uit een brief dat Hannah Arendt schrijft in 1955 aan haar mentor en vriend Carl Jaspers. In haar New Yorkse flat schrijft ze pas laat, eigenlijk alleen in de laatste jaren, begon ik van de wereld te houden. En uit dankbaarheid wil ik mijn boek de titel Amor Mundi geven. Het is een opmerkelijke uitspraak. Hè? De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, van de Jodenvervolging, van de kampen, liggen nog vers in het geheugen. U zou kunnen zeggen, de geschiedenis heeft Hannah Arendt bijzonder weinig aanleiding gegeven om van de wereld te houden op dat moment. En niet alleen maar de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog die ons allemaal bekend zijn. Ook de opkomst van Stalinisme, dus andere totalitair regime die Hannah Arendt bezig zal houden, waar ze veel over zou schrijven. En de stroom vluchtelingen die komt op gang in aanloop van de oorlog, tijdens de oorlog. Een stroom ontheemde mensen op zoek naar een nieuwe plek in de wereld. Hannah Arendt ook, want in 1933, als Duits-Joods, ontvlucht zij Nazi-Duitsland, eerst naar Parijs, na een aantal jaren in ballingschap, vertrekt ze opnieuw en komt terecht in New York, in de Verenigde Staten. En die net ontdekte liefde voor de wereld is eigenlijk niet alleen opmerkelijk, omdat in die donkere tijden zij lijkt een soort lichtpuntje te vinden. Maar ook, zoals ik u straks zal vertellen, omdat hoe zij denkt over politiek en de wereld en hoe zij denkt over de liefde, lijken toch wat heel verschillende zaken te zijn. En toch komen ze bij elkaar in de liefde voor de wereld, in Amor Mundi. Dat boek waar ze naar refereert, dat boek dat zij Amor Mundi wou noemen, komt 3 jaar later in 1958 uit en heeft dan een andere titel, heet De Menselijke Conditie. Het zal Arendts belangrijkste werk worden eigenlijk. Amor Mundi. Dat is geen liefde zoals wij gewend zijn om over de liefde te denken. Arend bedoelt als ze dit schrijft niet... Oh, ondanks al het slechte zie ik toch wel lichtpuntjes en het is toch ergens wel goed. Dat bedoelt ze niet. Ze bedoelt niet ook, na al die gruwelen zijn er eindelijk betere tijden aangebroken. We zouden eigenlijk goed moeten napluizen wat we bedoelen, wat zij bedoelt met wereld, wat zij bedoelt met liefde. Om te begrijpen wat ze daar op het oog heeft. Want Arend is zo'n denker die zegt dingen die lijken heel vertrouwd. Maar naarmate u gaat nadenken van wat zegt ze nou, worden die dingen toch heel vreemd. Worden daardoor heel prikkelend, soms ook confronterend. Ik zal straks een paar citaten geven over liefde die ze geeft. Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Goed, merkwaardig is dus, Arend wil haar boek over politieke theorie titel Amor Mundi geven en ze zegt tegelijkertijd dat liefde niet politiek kan zijn. Want liefde, in haar opvatting, kan gevaarlijk en destructief zijn voor het politieke domein, wat altijd voor haar een plek is voor meervoud en voor verschillen, voor pluralisme. Liefde verdraagt zich niet met het pluralisme. Zij schrijft in de loop van haar lange carrière over verschillende vormen van liefde. Maar geen enkele verdraagt zich goed, lijkt het. Misschien een enkele, zullen we aan het einde zien, met wat die wereld is. En dit is dus wat ze in haar boek De Menselijke Conditie, een boek dat ze niet uiteindelijk Amor Mundi heeft genoemd, zegt over liefde. Liefde, door haar eigen aard, is onwerelds. En hierom, niet omdat ze zo schaars is... Maar om deze reden is hij niet alleen apolitiek, maar antipolitiek. Wellicht de meest machtige van alle antipolitieke krachten. Dus hier ziet u al, dit is wel vreemd om dan uw boek Amor Mundi te noemen. Liefde voor de wereld. Want liefde is onwereld. Maar wat betekent dat nou eigenlijk onwereld? Dan moeten we begrijpen wat ander om. Hannah Arendt onder wereld verstaat. En als zij wereld zegt, dan bedoelt ze niet de wereldse zaken ten opzichte van de hogere zaken, de gewone zaken. Politiek is niet wereld in de zin dat het mensenwerk en handwerk is. Het is iets anders voor haar. Wereld voor Arendt is juist een ruimte waarin wij als mensen tussen andere mensen kunnen leven. Waarin wij onze levens betekenis kunnen geven. Waarin wij betekenisvolle banden met elkaar een verhouding tot de wereld kunnen aangaan. En hoe we dat doen, dat beschrijft ze dus in dat boek, De Menselijke Conditie. Wat is daar het insteek? Arendt keert zich daar tegen zowaar de hele westerse traditie... Omdat in die westerse filosofische traditie mens een denkend wezen is. Hè? Aristoteles schrijft al, een mens is een zoon, logon, echon. Een mens is een dier dat kan denken en taal heeft. Dat denken is wat ons tot mens maakt. Dieren denken niet, dieren beschouwen niet, zou je kunnen zeggen. Dat is dus sinds de oud-Griekse traditie. Het belangrijkste kenmerk van de mens, de menselijke conditie, is dat de mens denkt. Arendt vindt dat eigenlijk een beetje te beperkt. Ze zegt, wat de mens eigen is, wat de mens meest eigen is, wat ons tot mensen maakt, is dat wij als mensen tussen andere mensen leven. En dat we niet zomaar leven, maar dat we ons gezamenlijke, gemeenschappelijke leven vormgeven. Dat was politiek. Vormgeven van ons gemeenschappelijke leven, dat was politiek voor de Grieken. Dus we zijn niet alleen maar denkende dieren, we zijn ook politieke dieren. En dat wordt een beetje vergeten of veronachtzaamd. Filosofie heeft altijd een bepaalde vorm van leven, beschouwend leven. Filosofen denken graag na in een kamertje, een beetje een afstandje van de wereld. Dat is de hoogste vorm van leven voor filosofie altijd geweest. Maar zegt Arendt, dan vergeten we dat actieve leven, als mens tussen de mensen leven. Handelen, spreken, ons zich tot elkaar verhouden. Interactie met elkaar. Ik zeg wat, u zegt iets terug en dan zien we wat er gebeurt. Dat is wat ons tot mensen maakt, dat actieve leven. Dus haar boek is eigenlijk bedoeld om dat actieve leven opnieuw ja, in focus te zetten. Terwijl het eigenlijk nooit echt in de focus is geweest. En ze bespreekt verschillende vormen van menselijke activiteit. Want ja, niet alle activiteiten zijn even belangrijk. Niet alle activiteiten, soms zijn ze noodzakelijk. Maar er is een bepaalde hiërarchie. We moeten allemaal elke dag opstaan en bed opmaken en poetsen en tanden poetsen en koken en eten en opruimen. Ja, dat dagelijkse cyclus, herhaling van ja, die meest basisbehoeften in het teken van productie-consumptie. Dat is misschien niet dat meest verhevene vorm van menselijke activiteit. En in de filosofische traditie is het heel lang ook niet de meest verheven vorm van menselijke activiteit geweest. Hannah Arendt noemt dat arbeid. Maar dat is niet alleen maar dus betaalde arbeid, maar alles wat die cyclische, dagelijkse structuur van herhaling en herhaling heeft. Het brengt niets voort. Er is eigenlijk alleen maar de structuur van het dagelijkse cyclus. En u hebt uw huis gepoetst en morgen is hij alweer vies en moet het opnieuw. En u hebt de eten gemaakt, maar eten is op en morgen moet het opnieuw. Dus het bouwt niks op. Arbeid is cyclisch. Maar het biedt geen bestendigheid. Er is ook een andere sfeer van menselijke activiteit. En dat is die van maken en van plannen en van projecten en als je een stoel wilt maken, dan hebt u eigenlijk een project met een begin, midden en het eind. En een product. En vervolgens hebt u ook nog een stoel, kunt u daarop zitten. Hebt u lang plezier van. Nou, dat is iets heel anders dan koken en opeten en klaar. En dat noemt Arendt werk. Nou, nu zijn die termen niet zo heel belangrijk, maar wel dat er dus iets anders dan de orde is hier. Als u een huis bouwt, dan hebt u beschutting. En een warme plek. Dus het is een andere sfeer van menselijke activiteit. Die eigenlijk zorgt dat ons bestaan niet naakt is. Dat we niet overgeleverd zijn aan die grillen van ja, als het slecht weer is en het regent, dan kan ik gewoon in mijn warme huis die ik heb gebouwd binnen zitten. Dus dat biedt een bepaalde structuur aan onze levens. Bestendigheid, bescherming, veiligheid. En al die activiteiten die dat opleveren zijn eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen dat zijn projecten, organiseren, managen. Je moet heel rationeel omgaan. Als je een brug wilt bouwen, dan moet je iemand hebben die heel goed kan plannen, organiseren, zorgen dat iedereen op tijd is, etc. Ingenieurs moet u hebben, rekenaars moet u hebben. Je moet heel rationeel omgaan met de tijd en ruimte. Het probleem is, dan bent u eigenlijk alleen maar met dat project bezig. En iedereen om u heen is een deel van dat project. Dus wij verhouden ons tot elkaar nog niet als ja, mensen die in de publieke ruimte bij elkaar komen. En er ontstaat iets tussen ons. En dan zijn wij ons gezamenlijke leven vorm aan het geven. We hebben alleen maar een blauwdruk die moet uitgevoerd worden. En ik kan u gebruiken. Of niet gebruiken. Maar het is allemaal heel rationeel en planmatig. Daar ontbreekt nog iets, zegt hij. Daar ontbreekt nog iets en dat noemt zij dus handelen. En wat is handelen? Dat is als iemand zich uitspreekt. Als iemand naar voren stapt. En zegt, hier ben ik. Ik vind dit. U kent het misschien wel. Dat kinderen op een bepaald moment, nou, misschien kent u dat van uw kinderen, niet alleen maar een kind zijn, maar een iemand zijn. Ineens is er iemand. Ze vinden iets. Ze gaan zich mengen in gesprekken. Ze spreken zich uit. Ze staan ergens voor. Er is een persoon ineens in de wereld. Terwijl als ze heel klein zijn, dan is er nog niet echt een persoon. Er is een persoon in aanleg, maar dat is nog niet iemand. Nou, dat moment dat er een iemand is, dat noemt Arend handelen. Dat noemt ze zelfs het tweede geboorte. Dus handelen is een moment dat wij ons manifesteren aan elkaar, dat we ons uitspreken. En dat gebeurt ook in een openheid. Want ik weet niet 100% zeker hoe anderen gaan reageren als ik me uitspreek. Misschien zijn ze met mij oneens. Misschien nemen ze aanstoot aan wat ik zeg. Misschien zijn ze met mij eens, dan kunnen we samen iets organiseren. Maar op het moment dat ik dat probeer dicht te timmeren, in dat planmatige, in dat projectmatige, dan ontneem ik ons de vrijheid. Dan ben ik niet langer bezig met politiek, want dit is politiek dus voor Arend, deze interactie. Dan ben ik bezig met projectmanagement. Dat is het verschil tussen politiek en projectmanagement. In het eerste geval moet iets uitgevoerd worden. In het tweede geval is er openheid. En we zien wel waar we uitkomen. Als we dat van tevoren weten, is er geen toekomst. Pas als we dat durven open te laten, kan de wereld veranderen. Als we dat dicht timmeren, dan blijft alles bij het oude. Maar, zegt Arend, dat is dan niet langer de wereld. Dus u zegt, de wereld is er toch altijd? Je kijkt naar buiten, het is toch de wereld? Maar dat is dus niet wat Arend bedoelt. De wereld kan echt verdwijnen, volgens Arend. De ruimte die wij hebben om ons uit te spreken, om op elkaar te reageren, die kan onder druk komen te staan. U kent dit misschien wel van werksituaties. Er zijn organisaties waarbij u zich nog wel vrij voelt om kritiek te hebben, om eigenlijk een andere koers te kiezen, om dingen te bespreken. En er zijn organisaties waar iedereen op tenen loopt en niet zich wil exponeren en eigenlijk hoofd naar beneden en don't make waves. Maar dan blijft dus alles bij het oude. Dan blijft dus alles bij het oude. En net zoals dat gebeurt bij organisaties, dat dus die ruimte voor vernieuwing, herbronning, communicatie, dat die onder druk kan komen te staan. Zo kan dus onze politieke wereld ook onder druk komen te staan. Die kan verdwijnen. Wij mensen kunnen wereldloos raken. Dit is wat Hannah Arendt ook vond dus van de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn schokkende conclusies. Want zij zegt, dat is niet alleen maar de vernietiging. Het is niet alleen maar de moord op 6 miljoen Joden. Verschrikking van die oorlog is in haar ogen vooral de vernietiging geweest van die gezamenlijke wereld van de Duitsers en de Joden. Een wereld die ook eigenlijk niet meer op die manier na de oorlog direct terugkwam, ook al kwam er vrede. Het is haar niet altijd in dank genomen dat ze dit zei, en zeker niet vlak na de Tweede Wereldoorlog, dat zult u begrijpen, maar dit is hoe Arendt tegen dingen kijkt. Dus het is niet alleen maar daadwerkelijke vernietiging en verlies van mensenlevens. Er is ook een vernietiging van die politieke sfeer, van de mogelijkheid om betekenisvolle banden met elkaar te gaan, ons betekenisvol te verhouden tot de wereld die verdwenen is, vernietigd is. Bijvoorbeeld ook voor de vluchtelingen. Dit is wat Arendt na de Tweede Wereldoorlog schrijft over de vluchtelingen, is dat zij ook wereldloos zijn geraakt. Waarom? Ze zijn gevlucht van hun huis en hun haard. Ze zijn dus alle betekenisvolle banden kwijt. Vaak hun vrienden, vaak ook hun familie, hun werk, hun huis, alles. Ze zouden eigenlijk ergens pas een nieuw leven, politiek leven kunnen, betekenisvol leven kunnen beginnen. Als ze opnieuw een plek vinden waar ze niet alleen maar bed, bad en brood krijgen, maar waar ze opnieuw dus die banden die ons menselijk maken, kunnen aangaan. U ziet dat nu ook in problematiek van illegalen. Hè? Sommige illegalen hebben het economisch niet eens zo slecht. Maar Volgens Arendt leidde zij ook een onwenselijk bestaan, omdat zij niet die politieke stem hebben. Ze kunnen zich niet actief bemoeien met het leven van hun gemeenschap. Ze bestaan als een individu die voor zichzelf zorgt, misschien voor de naaste. Maar niet dus in die inbedding van een gemeenschap waar we met elkaar zien uit te komen. Goed. Vluchtelingen zijn dus wereldloos, maar door allerlei ontwikkelingen dreigen wij allemaal ook wereldloos te raken, volgens Arendt. Ik wil daar straks iets meer over vertellen. We kunnen ook praten over waarom dat zo is en hoe dat komt. Want het is op zich begrijpelijk dat in totalitair regime dat mensen wereldloos zijn. Dat ze in de onderdrukking niet in staat zijn om met elkaar in vrijheid te spreken en tot nieuwe vormgeving van een gezamenlijke wereld te komen. Maar waarom zou dat nu op ons van toepassing zijn? Dat is een heel andere kwestie. Maar als ik aan mijn studenten vraag, goh, denk jij dat je nog dingen kan veranderen, dat je van invloed kan zijn? Denk je dat het belangrijk is wat jij vindt dat je uitspreekt? Dan zeggen de meesten van hun nee. En dat zou Arendt zorgelijk vinden. Want het moment dat wij zeggen van, ja, misschien ben ik wel vrij om uit te spreken, maar vervolgens betekent dat niks, is eigenlijk precies dezelfde, ja, andere variant, maar nog steeds de wereldloosheid. Dan hebben wij niet het idee dat we in staat zijn met z'n allen onze wereld vorm te geven. Dan zijn we overgeleverd aan het lot. En of dat lot heet nu globalisering of oorlog of klimaatcrisis. Zodra wij eigenlijk ons alleen maar nog zien als een radertje in de machine of als een speelbal van de lot of als een deelnemer, een individu geworpen in de processen die zo boven ons pet gaan. Dan zijn we niet langer die politieke dieren. Dan zijn we niet langer die vrije wezens die in staat zijn hun leven vorm te geven. Dan zijn we overgeleverd aan iets wat machtiger is dan wij. Dan zijn we niet vrij. Dan zijn we dus in de onmenselijke conditie, zou je kunnen zeggen. Ja. Goed, dit kan dus ook gebeuren aan de hand van een verschaling van de publieke sfeer. Hè? En niet door een enge macht of dwang. Een paar kleine voorbeelden. Ik heb gisteren een interview gehad met Gerben Bakker. Gerben Bakker is onderzoeker bij veiligheidsstudies bij Haagse Hogeschool. En hij is gepromoveerd op een onderzoek naar veiligheidsbegeerte en de kritiek daarop op basis van Hannah Arendt. En over een kleine maand komt van hem een boek uit, eigenlijk een publieksversie daarvan, Dansen met de Hydra. Waar hij precies deze kritiek geeft op onze behoefte aan veiligheid. Als wij alles interpreteren in termen van veiligheid, ongelukken, maar ook verschillende wereldprocessen, dan verliezen we ons dus in die zoektocht naar geborgenheid, hè, die Arendt in werk misschien wel ziet, maar dan verliezen we ook voor een deel de betekenisvolle relaties, of de kans om de betekenisvolle relaties op te bouwen. Om toch terug te komen op de oorlog in Oekraïne. Wat u nu denk ik ziet is een enorme uitbarsting van solidariteit. Maar die is voornamelijk wel nu nog gericht om mensen op te vangen in hun basisbehoeftes. En op zich wel logisch, want we zijn nog na aan het begin. Maar Arendt zou zeggen, als het daarbij stopt, dan ontnemen wij die mensen de mogelijkheid om opnieuw de banden aan te gaan. Dan zijn we hen eigenlijk aan het verdierlijken op een bepaalde manier. Dat zou Arendt zeggen. Terwijl de intentie op zich wel heel goed is. Er zijn ook uitzonderingen. Ik zag laatst dat er een initiatief is gestart om een internationale universiteit op te richten. Zodat gevluchte wetenschappers ook eigenlijk opnieuw meteen hun onderzoek kunnen doen. En ik dacht, oké, dit is inderdaad iets van een andere orde. En waarom hebben wij dit niet gedaan voor de Syriërs en Afghanen, weet ik niet. Maar Leidse Universiteit en Universiteit Utrecht doet daar geloof ik ook aan mee. Eigenlijk collega's uit Oekraïne op te vangen. Maar dan is dat ook een andere rol. Hè? Want heel veel vluchtelingen hebben er last van dat zij in een land van aankomst eigenlijk hele lange tijd op zich wel de bad, bed en brood krijgen. Maar in een limbo zijn qua die betekenisvolle relaties eigenlijk. In een lange aanloop totdat ze een definitieve beschikking over hun status. Ja, maar goed, dit is ook denk ik een behoefte om de Oekraïnse wetenschappers meteen bij de publieke sfeer te betrekken. En meteen een plek te geven in de wetenschappelijke discussie in ieder geval. Toch wel een andere aanpak, een andere invalshoek. Die vind ik ergens wel hoopvol. Het gaat denk ik niet alleen maar puur om dat ze een baan vinden en dat ze dus voor zichzelf kunnen zorgen. Het gaat erom dat zij zich kunnen mengen in het gemeenschappelijke leven, daar gaat het om. Dat iemand op een betekenisvolle manier een nieuwe plek krijgt. Goed, dat is dus merkwaardig dat er ook in de vrije, democratische, welvarende landen zo'n verschaling van de wereld kan gebeuren. En Hannah Arendt noemt dat dan een woestijn. Of een woestenij zou je misschien wel kunnen zeggen. Ze zegt de moderne groei van wereldloosheid, dat verschrompelen van alles wat zich tussen ons in bevindt, zou je ook kunnen beschrijven als een verspreiding van de woestijn. Het gevaar ligt daarin dat wij de bewoners van de woestijn worden en dat wij ons daarin thuis gaan voelen. Maar kijk, dat is dus nu een bepaald risico bij de liefde voor de wereld, is dat we dat niet willen. We willen niet de bewoners van de, we willen niet de liefde voor de woestijn ontwikkelen. We willen ons niet neerleggen bij de status quo van de dingen zoals ze zijn. Want als we daar liefde voor proberen op te brengen, dan zijn we misschien die wereld aan het blokkeren in de mogelijkheid om opnieuw te beginnen, om zich te veranderen, om zich verder te ontplooien. Dan zijn we de toekomst aan het ontnemen. Dat zou een te grote fixatie zijn op het heden en het verleden. Dat is niet in de geest van Arendt. Dus dat is liefde voor de wereld is dat in ieder geval niet. Het is duidelijk waar ze aan vast wil houden, juist dus aan die ruimte tussen ons in. En het is ook duidelijk een ruimte die ons verbindt, maar ook scheidt. Want bij Arendt, die wereld is dus niet alleen maar een soort sociale ruimte. We hebben allemaal sociale banden met elkaar, dat brengt ons bij elkaar. De wereld is ook een ruimte die ons van elkaar scheidt. Zodat wij ook eigenlijk ons tot elkaar kunnen verhouden. Zodat we ook van mening kunnen verschillen. En dat is soms wel lastig. Hè? Die sociale banden kunnen verstikkend zijn. Die kunnen ons te veel op kluitje met elkaar verbinden. Maar politiek moet die ademruimte hebben, die openheid ook. Het is duidelijk dat Hannah Arendt wil dus met de liefde voor de wereld, bedoelt ze die wereld. Hè? Dat ruimte, die mogelijkheid. Maar wat bedoelt ze met liefde? Wat bedoelt ze met liefde? Ik kan u eigenlijk veel beter vertellen wat ze niet bedoelt. Dan komen we tot slot, tot tot de vorm van liefde die ze wel op het oog heeft. Ten eerste bedoelt ze met die liefde voor de wereld niet de liefde voor mensen. Schokkend genoeg. Dat bedoelt ze niet. Het is wel waardevol dat wij voor onze familieleden, voor onze naasten, liefde voelen. Maar op het moment dat wij dat proberen te vertalen naar de politiek, is er alleen maar hypocrisie te vinden, zegt hij. Schokkend, hè? Liefde voor de wereld, niet de liefde voor mensen. Hoezo niet liefde voor mensen? We moeten toch een beetje lief zijn voor elkaar. Nee, zegt Arend, dat is eigenlijk sentiment en dat is rampzalig in politiek. Rampzalig in politiek. Zij vindt dat als politiek gebaseerd is op medelijden, dan verandert dat mensen tot de lijdende mensheid. En tot slachtoffers, zou je kunnen zeggen. En dan ontneemt ze hen juist een volwaardige politieke deelname. Als u dat vergelijkt dus met omgang met vluchtelingen, als wij alleen maar hun in hun basisbehoeftes willen helpen, dan vergeten we misschien te luisteren naar wat ze willen. Zoals een vriendin van mij zegt, die heel lang onderzoek naar vluchtelingen deed, we zijn zo bezig om een lepel pap in de mond te duwen, dat we niet willen luisteren of er ook nog woorden uit die mond kunnen komen. Ja, het zijn mensen, zijn ook politieke dieren, ja? Ook de vluchtelingen. Dus dat is haar kritiek op politiek van medelijden of politiek van empathie. Is dat, dat die politieke dimensie en die pluraliteit dus ook, en de mogelijkheid dat we van mening verschillen, daarin ondergesneeuwd raakt. Ze heeft wel meer schokkende uitspraken over liefde hoor. Even een paar op een rij. Deze komt uit een brief die ze heeft geschreven naar haar beroemde boek over het proces van een van de nazi-kopstukken, Adolf Eichmann. Ik weet niet of u dat weet of niet, maar zij heeft dat proces gevolgd, heeft een verslag daarvan gedaan in de New Yorker, en daar is een boek geschreven, De Banaliteit van het Kwaad, beroemd en berucht en nog steeds omstreden, waarin zij eigenlijk Eichmann een banale man noemt. Niet de monster die iedereen verwacht. Dat terzijde. Dat kwam haar op heel veel kritiek te staan. En een van de critici was ook een vriend, Gershom Scholem. En Gershom Scholem was een belangrijke Joodse filosoof en intellectueel. Ook een vriend van Walter Benjamin. Gershom Scholem verweet Hannah Arendt, na de publicatie van dat boek, een gebrek aan liefde voor de Joden. U weet hoe beladen dat is in de setting direct na de Tweede Wereldoorlog. In 63, maar dan nog. En dan in de brief uit 1963 reageert Arendt in de brief als volgt. U hebt volkomen gelijk dat ik zulke liefde niet heb. En wel om twee redenen. Ten eerste heb ik nooit in mijn leven van welk volk of collectief dan ook gehouden. Nog het Duitse, nog het Franse of Amerikaanse, nog van de arbeidersklasse of wat dan ook. Ten tweede lijkt deze liefde voor de Joden mij verdacht, omdat ik zelf Joods ben. Ik houd niet van de Joden, nog geloof ik in ze, ik behoor slechts feitelijk gezien tot dit volk. Bovendien vind ik de rol van het hart in de politiek zeer dubieus. U begrijpt wel waarom zij heel veel conflicten had met mensen. Dat zijn stevige uitspraken. Stevige uitspraken. Schokkend misschien ook. En tegelijkertijd ook op een bepaalde manier heel helder en nuchter. Er is ook iets wat zij verdedigt daarin. En ook wars van ieder sentiment. Maar ja, dan nog. Ik vind de rol van het hart in de politiek zeer dubieus. En dan pleiten voor Amor Mundi. Oké, hier komt nog eentje. Dit is uit een brief naar de schrijver en dichter Ouden. En daarin zegt ze: Jij spreekt over Caritas alsof het liefde is. Het is waar dat liefde alles zou vergeven vanuit complete toewijding aan een ander persoon. Maar daarin respecteert ze niet de integriteit van de dader. Gek genoeg. Omdat het vergeeft zonder dat het daarom werd gevraagd. Compleet raadselachtige citaat. Wat ze daarmee bedoelt is dat, nou ja, uit liefde gaan we, nou, denk bijvoorbeeld aan uw kinderen. U gaat vergeven. Ook de slechte dingen gaat u vergeven. Maar dat is niet vergeving zoals Arend dat bedoelt in de politiek. De politiek is voor haar vergeving heel belangrijk. Maar dat moet niet vanzelf gaan. Dat moet een bewuste daad zijn. Op het moment dat het niet anders kan dan vergeven, want u houdt nu eenmaal heel veel van iemand. Ja, dan verdwijnt dat. En precies die afstand die nodig is om eerst te oordelen en dan te handelen, die verdwijnt in liefde. Liefde is heel onmiddellijk. Liefde is een heel sterke band. En juist omdat ze zo sterk is, is het problematisch in politiek. Hier is nog eentje in een brief aan een Amerikaanse schrijver James Baldwin. James Baldwin heeft een... Ik weet niet of u hem kent. Hij is de laatste jaren in de kielzog van Black Lives Matter weer heel erg in de aandacht gekomen. Onder aandacht gekomen. En hij heeft in de jaren 60, geloof ik, A Letter from a Region in My Mind geschreven. En dat is eigenlijk een soort poging om vanuit de zwarte identiteit en liefde een vorm van politiek te denken. En u raadt het al, Arend vindt dat helemaal niks. Ze zegt, wat mij bang maakte in jouw essay, dat is dus de brief van Baldwin. Wat mij bang maakte in jouw essay is die gospel van liefde die je begint te preken aan het eind. In politiek, liefde is een vreemdeling. En wanneer dat zich opdringt, kun je niks bereiken behalve hypocrisie. Alle karakteristieken die jij ziet in zwarte mensen, hun schoonheid, hun vermogen voor vreugde, warmte, hun humaniteit, zijn de karakteristieken van de onderdrukte mens. Ze groeien uit het lijden. En ze zijn het meest trotse bezit van alle paria's. Helaas hebben zij nooit maar 5 minuten van de overwinning overleefd. Haat en liefde horen bij elkaar. En ze zijn beide destructief. Je kan ze alleen maar in de private sfeer je veroorloven. En als een volk, alleen zolang je niet vrij bent. Zo, ja. Je kan liefde je alleen maar in het private domein. Hè? Dus in gezin en partners en kinderen. Alleen daar kun je je liefde veroorloven. En als een volk, alleen zolang je niet vrij bent. Dus de brief van Baldwin gaat over de onderdrukking van zwarte mensen. Ze zegt, ja, liefde kan een dragend principe zijn voor die gemeenschap, voor de politiek van die gemeenschap, alleen zolang de zwarte mensen onderdrukt zijn. Op het moment dat het gaat om politiek van gelijkheid, kan het niet langer. En dus, nou ja, dat kunt u op allerlei manieren interpreteren, maar op het moment dat er, stel die strijd was gestreden en er was klaar, dan was het niet langer een goede uitgangspunt. Dan was de liefde eigenlijk iets wat mensen te dicht bij elkaar brengt, en dan hebben we dus niet die ruimte, en dan hebben we niet die pluraliteit, en dat zou ten nadele van een democratische politiek zijn. En ik denk dat dit wel een scherpe observatie is, nog los van wat u daarvan vindt, hoor, want voel u vooral vrij om zich te verbazen of te ergeren, vooral door te denken op deze citaten. Maar ik denk dat het in zoverre een scherpe observatie is, is dat er altijd in alle revolutionaire bewegingen is een soort saamhorigheid, hè? Ook in communisme, de kameraden die samen strijden, is een heel belangrijk dragend iets geweest. Maar Arends punt is dat het eigenlijk alleen maar kan zolang iemand dus strijdt voor gelijkheid. Maar op het moment dat iemand al de gelijkheid heeft, zou politiek op andere principes gebaseerd moeten worden. dan wordt het verstikkend. De kameraderie, de broederschap, dat plakkerige. Ja, dat is ook. In politiek willen we ook niet te dichtbij elkaar zijn. En dat is goed dat wij niet te dichtbij zijn. Dat er ook afstand is. Dat we ook oneens zijn. Dus liefde is dus eigenlijk te verstikkend, te close, te intiem op allerlei manieren. Om een dragend politiek principe te zijn. Hoe krijgen ze het dan voor elkaar om die liefde voor de wereld? Als een soort principe. Als een opdracht zelfs te formuleren. Zij inspireert zich daarvoor. Hannah Arendt heeft over heel veel verschillende soorten van liefde geschreven. Haar proefschrift ging ook over Augustinus en liefde bij Augustinus en verschillende soorten liefde. En dat idee van amor mundi is gebaseerd op een vorm van liefde die ze vindt bij Aristoteles, in Aristoteles' ethiek. En dat is eigenlijk een politieke vriendschap. Filia politicae. Dus dat is niet de liefde van de minnaars. Want liefde van de minnaars is ergens ook wereldloos, of in ieder geval onwerelds. Want het is verlangen. En het krijgt nooit helemaal vorm, dat verlangen. Daarom blijft het verlangen. Dus het krijgt nooit helemaal een verwerkelijking, zou je kunnen zeggen. Maar wat vrienden met elkaar bindt, is een gedeelde wereld. Dat vindt Arendt bij Aristoteles. Dus wat zij delen is iets tussen hen in. Ze verhouden zich niet alleen maar tot elkaar. Ze verhouden zich via de gemeenschappelijke wereld tot elkaar. Wij gaan samen allerlei dingen doen als vrienden. Een film kijken, naar een concert, naar een feest. We maken samen dingen mee, maar in die gedeelde wereld. Het is niet alleen maar twee mensen die zich tot elkaar verhouden. Er zijn twee geschiedenissen die een gezamenlijke geschiedenis worden in die wereld. Vanwege die bond van vriendschap. In onze tijd is denk ik de opvatting van vriendschap ook iets te veel in een greep van een soort intieme band tussen twee mensen. Bijna geheim. Maar voor Arendt niet. En in die Griekse traditie dus ook niet. Vriendschap heeft ook een publiekelijke kant. Manifesteert zich ook naar buiten. Het is niet een toevluchtsoord van de wereld. Het is eigenlijk een van de belangrijke banden die de wereld vormgeven. Het is ook eigenlijk een soort model van hoe wij met elkaar kunnen omgaan in die ruimte. Wederzijds respect bijvoorbeeld. Elkaar ook wel bepaalde dingen laten terwijl we op elkaar betrokken zijn. Het is ook een middenweg die zij zoekt daarmee. Tussen dat banden die te verstikkend zijn en als ze in de politiek dan verder te verstikken zijn, dan kunnen ze worden leiden tot een soort unanimiteit. Die enge totalitaire regimes van het 20e eeuw probeerden eigenlijk die gemeenschap tot één stem, één persoon te vormen. Dat is één uiterste. Daar is er dus geen ruimte meer tussen mensen. Andere uiterste is het modern westers individualisme. Daar is die ruimte tussen mensen zo losjes dat iedereen op zichzelf teruggeworpen is. En ergens tussen die twee uitersten zoekt Arendt dus met die filia politica, politieke vriendschap, een soort band tussen mensen die dragend kan zijn om ons betekenisvol tot de wereld te brengen. Dat klinkt abstract, Maar het is misschien minder abstract als u nadenkt wat u doet met uw vrienden. U praat ook met uw vrienden over de wereld. U doet met uw vrienden ook dingen die helpen om een bepaalde plek en een houding en een verhouding tot de wereld te ontwikkelen. Betekenis te geven aan uw leven, elk apart, maar ook uw leven gezamenlijk. Want dat is vriendschap, dat is voor een deel ook een gedeeld leven. Maar u bent niet getrouwd. Dus ja, dat gulden midden... Dat is wat Arend zoekt, dat gulden midden. De betrokkenheid die de ander toch ook wel vrijlaat. Die probeert de betekenis te vinden in de wereld waarin de betekenis onder druk komt te staan. Die probeert zich ook niet vast te pinnen op het verleden. Probeert wel, ja, dat is een heel ingewikkelde verhouding. Hannah Arendt zou bepleiten dat wij het verleden en het heden echt proberen te begrijpen voor wat het is. En tegelijkertijd dat we daar ons niet zo op vastpinnen, dat we dan ons de toekomst ontnemen. Want als we onze toekomst alleen maar bepalen uit wat er is gebeurd, dan is het niet echt een toekomst meer. Dan is het niet echt een nieuw begin. Dan is het niet echt de mogelijkheid om iets anders te maken van deze wereld. Dus ja, uiteindelijk als Arendt pleit om van de wereld te houden, dan nodigt zij ons uit om te denken, om kritisch te blijven, om te proberen eigenlijk onze positie te vinden in relatie tot alle ingewikkelde, lastige, pijnlijke, soms gruwelijke gebeurtenissen. Om ons te verhouden tot onze verleden. Maar ook om durven die los te laten. Zodat er ook nog een toekomst kan zijn. Tot zover. Ik wil even een korte pauze inlassen. Ik kan nog wel wat meer dingen vertellen over een aantal hedendaagse kwesties vanuit dit perspectief. Maar ik dacht, misschien kunnen we dat eigenlijk laten voor het tweede gedeelte.
Ja, want ook voor de mensen die nu meeluisteren. Er is nu even pauze van een paar minuten. Normaal is het zo, het is filosofisch café, maar het is vanavond zonder café vanwege de coronamaatregelen die we hier, die op dit moment geldend zijn. Dus het idee is dat we een korte, voor wie even naar de wc wil of even wil verpozen, dan kan dat nu. En dan gaan we voor een paar minuten verder. De microfoon wordt opengeschoven. Dan kunnen ook degenen die nu thuis meeluisteren of later terugluisteren, alles hopelijk weer verstaan. Voordat we verder gaan wil ik u even wijzen op dit inschrijfformulier dat u misschien bij de ingang heeft meegekregen. Want Ivana Ivkovic komt terug. Daar was ze na deze zomer voor een speciale zomercursus over Hannah Arendt. Dus je zou in zekere zin kunnen zeggen, we hopen dat u enthousiast wordt om meer te weten te komen over Hannah Arendt en haar filosofie. En u kunt zich daarvoor al opgeven voor die cursus. Hier in de kerk hebben we net een formulier uitgedeeld. Ook online zullen we de mogelijkheid bieden dat mensen zich kunnen opgeven. Dus dit is even de commercial tussendoor in deze ruimte.
Dankjewel.
Ik wilde kijken of er vragen zijn. Ik zal rondgaan met de microfoon. Ik wil u vragen om de microfoon niet vast te pakken. Ik kom bij u staan. Ja, want het is, dat is hier een keer misgegaan met besmettingen. Dus, maar stel vooral uw vraag en dan kijken we een beetje waar we uitkomen inhoudelijk. We gaan door tot ongeveer 9:30, maar er gaat geen wekker, dus we kijken ook een beetje hoe het gesprek loopt. Wie zou een vraag willen stellen? Of een opmerking, of een eerste reactie. De laatste zin over het loslaten was dat volgens mij.
Nou, ik zei geloof ik, ik ben het niet aan het oplezen hoor. Ik heb een verzameling aantekeningen. Maar ik zei geloof ik dat het voor Hannah Arendt belangrijk is dat wij in de treinen komen met het verleden en het heden. Maar dat we dat ook wel durven loslaten, zodat we ook open kunnen staan naar de toekomst.
Ja,
dat is denk ik in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een ontzettend krachtige boodschap geweest. Omdat het ook een behoefte is om die lange schaduw die de Tweede Wereldoorlog wierp, ook gewoon op een gegeven moment los te laten. Gaat u gang.
Ja, nee, ik wou net zeggen, vergis ik me of is voor haar het verleden wel heel belangrijk? In die zin dat ze, nou ja, ik ben net begonnen in Hannah Arendt, maar mensen als Stalin en Hitler en in relatie tot het totalitarisme spelen natuurlijk toch een hele belangrijke rol.
Nou, ik weet niet in welke zin bedoelt u dat voor haar verleden belangrijk is. Natuurlijk is het verleden belangrijk. Zonder verleden hebben wij geen identiteit. Er is geen verhaal. Als u geen verleden zou hebben, dan zijn we toch niemand. Maar bepaalt dat ons? En voor Arendt is het heel belangrijk, eigenlijk twee dingen in politiek, beloftes en vergeving. En belofte is eigenlijk een stukje toekomst die zeker wordt gesteld, maar zonder het helemaal dicht te timmeren, want zij keert zich ook tegen het idee dat we alles heel als een soort groot ontwerp gaan zien en dichttimmeren en daarmee onszelf echt de toekomst ontnemen. Maar we willen ook niet totaal in het ongewisse staan. Een belofte is precies iets wat ons een stukje aanspraak op de toekomst geeft. Hè? Maar vergeving is eigenlijk symmetrisch iets wat ons in staat stelt om een stuk van het verleden te laten zijn. En niet bepalend voor wie we zijn morgen. En dat is dus niet loslaten in de zin dat het niet toedoet, maar loslaten in de zin dat het tot het verleden behoort. En dat is natuurlijk ontzettend lastig geweest in de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog wou maar geen verleden worden. Hele lange tijd wou die Tweede Wereldoorlog maar geen verleden worden. En dat is natuurlijk ontzettend lastig om zo'n gebeurtenis op een gegeven moment achter ons te laten. Het is weer heden geworden. Nou, ik geloof dat dit, wat het ook is, een heel andere soort oorlog is dan de Tweede Wereldoorlog. Maar helaas, oorlog is niet tot het verleden gaan behoren. Dat kunnen we wel stellen.
Ik heb hier nog een vraag.
Ja, een iets andere. Met die, zeg maar, met die scheiding van liefde en politiek. Dus dus verhoudingen van intimiteit en de publieke sfeer, het publieke platform, ben ik het heel erg eens. Ik denk inderdaad dat 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 heel vaak tot heilloze ontwikkelingen leidt. Ik heb ooit wel eens haar boek over de revolutie gelezen. Waarin ze dus echt grondig afscheid neemt van ideeën die in de Franse en de Russische revolutie overheersend waren. En waarin je zag waar het motief van het medelijden heel sterk werkt. Met haast onvermijdelijk een overheid die alle verantwoordelijkheid van de subjecten afneemt. En de dingen voor ze regelt uit medelijden. Hè, omdat de overheid weet wat jou gelukkig maakt. Dus dat lijkt mij inderdaad op zichzelf nog een heel goed ding. Maar wat ik mij wel afvraag is, wat u vertelde over die arbeid, werk en handelen. Of die sfeer van de arbeid niet toch heel erg onderschat wordt door haar. Je krijgt haast een wat cosmopolitisch, politisch, maar ook cosmopolitisch beeld van mens zijn. Van mensen die, om zo te zeggen, geen wortels meer hebben. En die zich op in die sfeer van de politiek heel open naar elkaar opstellen. Met een doel, gezamenlijk doel voor ogen. En daar kan dat proberen ze zo goed mogelijk te realiseren. Maar een feit is dat mensen, voor mensen die sfeer van de intimiteit en van het cyclische, zo je wilt, van het cyclische zorgen en doen, heel belangrijk is. Juist dat heb ik ook al gehoord in commentaren op wat er nu met de vluchtelingen gedaan moet worden. Men zegt, dat zijn op dit moment volslagen ontwortelde mensen. Dus zorg ervoor dat ze niet in een soort collectief gebouw worden neergezet, maar dat ze echt een eigen ruimte krijgen waarin ze hun eigen dingen kunnen regelen. Dus dat kun je zeggen is de sfeer van de arbeid, van die cyclische zorg.
Ja, u hebt gelijk. Arendt is vaak bekritiseerd dat zij eigenlijk te negatief zou zijn over de sfeer van arbeid. Omdat daarin ook wel meer positieve dingen te vinden zijn, zoals zorg, inderdaad, voor elkaar, binnen die private intieme sfeer. Dat zij daar eigenlijk te laatdunkend over doet. Maar kijk, in feite ze herhaalt een scheiding tussen economie en politiek die al in het Griekse denken bestaat. En wat gebeurt nou in het Griekse denken is dat de sfeer van de politiek is eigenlijk alleen maar mogelijk op basis dat eigenlijk de basisbehoeftes die we allemaal hebben, dat we daarin zijn voorzien. Pas dan kunnen we ons met politiek bezighouden. Nou, dat is eigenlijk een logische voorwaarde, het is een zeer temporele voorwaarde, maar het is, we moeten eigenlijk gewoon de basisbehoeften van het leven, dat gebeurt in het huishouden. Oikonomia in het Grieks. Dat is eigenlijk de Griekse versie van hedendaagse economie. Al die economische wetenschap is heel anders geworden, maar in Griekenland, in oud-Griekse teksten, hebben we dus de scheiding tussen het huishoudelijke en het politieke. En het huishoudelijke, ik bedoel met huishoudelijke niet het poetsen, maar ook gewoon zorgen voor de basisbehoeftes van het leven. Een landgoed, die ook gewoon verbouwt wat nodig is en organiseert die hele productie en consumptie, dat is oikonomie. Basiseenheid zou ik kunnen zeggen. En dat is eigenlijk wat bij Arendt terugkomt als arbeid, die sfeer. Dus zij probeert op een bepaalde manier een scheiding aan te brengen tussen die basisbehoeftes en iets wat niet in de sfeer van de behoefte bestaat, maar wat vrij is. En dat is om allerlei redenen een heel lastig onderscheid. Daar kunnen we eigenlijk nog een heel avond aan wijden. Maar dat is in ieder geval wat hij op het oog heeft, dat ze dat probeert. Een soort scheiding die teruggaat naar die Griekse teksten over politiek en economie, om die in een nieuw jasje te herhalen.
Nee, ik begrijp het, maar in de beschrijving die u ervan gaf, maakte een duidelijk hiërarchische indruk. Daar was dus de sfeer van van de oikonomia was eigenlijk de laagste. Gebruikt zelfs op een gegeven moment het woord verdierlijking. Als mensen zeggen, als die de sfeer van het handelen niet erkend zou worden. Ja. Dus er zit kennelijk dat trapsgewijs denken zit wel in. En ik vraag me af of dat juist is. Omdat juist ook als het je gaat om verzet tegen totalitaire ontwikkelingen, dan is de erkenning van die privésfeer en van het feit dat mensen daarin zelfstandig kunnen zijn, dat ze daarvan kunnen genieten, dat ze daarin zichzelf kunnen zijn en zich veilig kunnen voelen, die is toch heel belangrijk.
Voor Arendt is eigenlijk met name die publieke sfeer die daarin onder druk komt te staan en niet zozeer dat private sfeer. Voor haar is dus het idee, als wij alleen maar nog overgeleverd zijn aan die private sfeer, ook al zou die comfortabel zijn, dan vindt ze dat letterlijke verdierlijking. Ze noemt eigenlijk een mens die gereduceerd is tot die sfeer animal laborans. Een dier die arbeidt. Ik begrijp het punt, maar zij is er wel stellig over dat wat onder druk komt te staan niet in de eerste instantie die privésfeer is. Zij heeft een heel ander kijk op totalitarisme dan gebruikelijk.
Ik heb hier een vraag en daar twee mensen. Eerst.
Ja, ik zal even gaan staan. Ik vond het heel interessant wat je verteld hebt. En wat me opvalt is, en dus sluit een beetje aan bij wat Johan Goud net zei, is dat Hannah Arendt is vlijmscherp in haar analyse. En het is inderdaad een beetje een rangorde van het arbeiden naar het maken of het werken en naar het handelen. En alsof zij het handelen, dat wil zeggen als mens politiek actief zijn, of ze dat als het hoogste ziet. Maar ik denk dat als je om je heen kijkt, dan zie je bijvoorbeeld, nou laat ik me tot Nederland beperken, dat juist politieke interesse bij mensen afneemt. En dat er juist de neiging bestaat, denk ik, het heeft te maken natuurlijk ook met onze maatschappij waar we in leven, consumentenmaatschappij, dat mensen juist liever in die veilige eerste fase blijven zitten en denken van nou die politiek die mag je van me houden, ja. Om het zo maar te zeggen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat, dus mijn vraag is eigenlijk, stelt Hannah Arendt niet te hoge eisen aan ons? Het is nogal wat ze van ons vraagt. Het spreekt me erg aan omdat ik vind dat je als mens niet alleen consumeert, maar ook inderdaad naar voren moet stappen en je uit moet spreken. Dus op zichzelf ben ik het eens met haar analyse. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen met z'n allen dat we ook samen dat gaan doen? Want het blijkt juist dat, voor mij is het dat we juist met een tegenbeweging bezig zijn eigenlijk.
Ik denk dat Arendt daar eens zou zijn dat we bezig zijn met een tegenbeweging. Ze maakt zich dus ook zorgen om het verdwijnen van de politiek en de publieke verschaling van publieke sfeer. En ook dus, ze heeft niet alleen maar kritiek op totalitarisme, omdat die regimes die publieke ruimte met onderdrukking eigenlijk proberen te vernietigen, maar ook op de ontwikkeling van een liberaal individualisme, omdat het dus van binnenuit als het ware die publieke sfeer uitholt, omdat het private heel belangrijk is. En ik denk dat nu op allerlei manieren is dat heel erg zichtbaar. Het is zichtbaar ook in de verhouding van de burgers tot de overheid nu. Hè? Omdat wij zijn zo gewend om over onszelf na te denken als die liberale individu met bepaalde voorkeuren, dat we ook in de politiek, in communicatie met de overheid zijn we dat. En de overheid ziet ons ook zo. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat die individu is eigenlijk best wel sterk in Nederland. En op het moment dat de overheid dan bepaalde druk opvoert van we gaan van de gas af, dan jaagt het die liberale individu zich tegen zich in harnas. En dan zijn de poppen aan het dansen. En vervolgens krijgen we ambtenaren die allemaal met handen in het haar zitten. Want we willen wel meer participatie, maar als we die participatie krijgen op allerlei manieren, of überhaupt als we eens proberen, die processen die zijn zo lastig geworden. Niemand weet nog hoe ze dit moeten managen. Dat is wel dus gedacht vanuit dat prioritisering van de privésfeer en de verdediging ook van de privésfeer en de bepaalde rechten en bepaalde voorkeuren. En daarin zijn wij denk ik als maatschappij ook best wel goed en sterk in geworden. En ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Natuurlijk is het ontzettend eng als het in verdrukking komt. Maar het heeft een ander gevolg, is dat bepaalde politieke processen en bestuurlijke processen gaan daar wel heel moeizaam. En dat is de prijs die wij ook betalen. Dus ik denk dat het nog wat breder is dan alleen maar dat we terugkruipen in een soort schulp van hulpbehoevend en alleen maar privé. We laten ons wel echt gelden als die privé-individu naar buiten. Maar we laten ons wel echt gelden als private individu. Mondige burger van nu is vooral dat private individu die iets van vindt. Maar dat heeft wel gevolgen, denk ik. Ja. Dat heeft wel gevolgen voor hoe we vervolgens politiek gaan voeren. Dat betekent wel dat we nu allerlei communicatieadviseurs gaan inhuren elke keer als we moeten communiceren met de burger. Want we weten niet meer hoe we moeten praten. Nou, dat.
Geen vraag.
Dan gaat de gang.
U zei net, we kunnen nog wel een hele avond doorpraten over die behoefte. Bedoelt u daarmee toch de behoefte aan wat u ook noemde, aan betekenis geven en aan zingeving? Is dat waar Arend het ook over heeft, dat het heel belangrijk is om betekenis te geven aan het handelen?
Ja, het is ook wel.
Dan heb je toch inderdaad zo'n hele rij van behoeften. En daar is daaronderin is inderdaad eten en drinken. Maar het gaat ook verder. Toch?
Nou, ik denk dat Arend de beroemde piramide eigenlijk qua prioriteiten op de kop stelt. Nou, kijk, niet op de kop stelt. We kunnen niet zonder basisbehoeftes. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk. Maar ze zijn op een andere manier voor haar niet de belangrijkste. Soms willen mensen ook wel die basisbehoeftes op het spel spelen, op het spel zetten, omdat er iets anders daar van belang is. Maar ja, ik begrijp ook wel die vraag van, vraag ze daar niet te veel. Maar als we naar onszelf kijken, hoe vaak komt het voor dat wij handelen? Dat we echt zeggen, ik steek mijn nek uit. Nou, dat zijn zeldzame gebeurtenissen. Het klinkt te heldhaftig een beetje. Het klinkt een beetje, ja, we zijn allemaal heel moedig in theorie, maar als het moment daar is, dan weten we dat daar ook wel een kost aan zit. En dan is het, ja, soms levert het ook niet zoveel op. En, ja, is het niet een beetje overspannen verwachting? Die vraag snap ik wel. Maar ik denk dat het bij Arend gaat het niet, denk ik, zozeer omdat het aan een lopende band gebeurt, maar ook dat het mogelijk is. En ik denk wel dat we die voorbeelden kennen in ook organisaties, of ze nou politiek zijn of kleiner, waar die ruimte bestaat en waar die ruimte verkleind en verschaald is. En die kritiek, die kan ik wel echt onderschrijven. Dat er in sommige situaties dat handelen echt wordt geblokkeerd. Want het is dus niet bij Arend zo dat wij heldhaftig handelen ondanks. Er moeten eerst bepaalde voorwaarden aanwezig zijn. Anders gebeurt dat niet. Anders zijn we roepende in de woestijn. Als we in de woestijn leven. Dat is denk ik toch wel herkenbaar.
Valt de sfeer van het religieuze ook onder die politieke sfeer bij Hannah Arendt? Want ik zit steeds in één keer naar voren treden. Dan zie ik, de hele Bijbel trekt aan me voorbij. Van personages. Valt dat eronder?
Ja, ik zit te denken of ze nou echt over de verhouding van politiek en religie in die zin heeft. Zij is ook niet zo super uitgesproken seculier. En toch ook wel duidelijk is het een vorm van seculiere politiek. Maar misschien wel eerder een poging naar de terugkeer van de politiek zoals bij de Grieken. en een duidelijke afwijzing van bepaalde, u zou kunnen zeggen christelijk-theologische begrippen zoals caritas in de politiek. Dat wel. Maar ik moet even denken of ze nou heel veel heeft geschreven. Ik geloof dat voor haar geloof meer in het sociale domein behoort dan in de politieke.
En de metafysica, spreekt ze zich niet over uit?
Nou,
dus dat is het geloven in God. Dus het verticale, om even plat te slaan.
Ik ken zo 1, 2, 3, ja, kijk, ik ken natuurlijk niet elke tekst van haar. En ik ken vooral politieke teksten. maar daarin zie ik niet onmiddellijk... Ik kan het voor u nazoeken, nou, voor de cursus. Voor, ja, voor deze hebt u van mij nog te goed.
Oké, ik ben benieuwd. Andere vragen? Ja.
Ik ben benieuwd, hoe zou Hannah Arendt denken over... waar we tegenwoordig over praten, over marktwerking en het neoliberalisme. Voor zover je daar iets over zou kunnen zeggen.
Nou, ze verhuist dus naar Verenigde Staten en ziet daar de ontwikkeling van de consumentenmaatschappij en individualisme. En dus het begin van een stroomversnelling die vervolgens in het neoliberale wereld uitmondt. En zij is daar een heel veel criticus van. Dus zij vindt dat eigenlijk... wat ik zei, ook op een bepaalde manier een soort verschaling van de mens om in dat patroon van consumptie vast te zitten. Omdat consumptie zit ook in het laagste sfeer van menselijke activiteit. Het bouwt niks op. verandert ook niks. Het is eigenlijk een soort cyclus weer. Dus het zit eigenlijk in de laagste sfeer. En maatschappij louter georiënteerd op consumptie is ook eigenlijk een ontmenselijking voor haar. Verschaling in ieder geval van de mens zijn.
Dat het consumentisme het begin is van het pad naar het totalitarisme.
Ik denk niet dat zij dat gelijk stelt, want
het er langzaam naartoe toe gaan.
Ik denk dat zij dat zich eerder voorstelt als twee uitersten, die beide wegwandelen van dat gulden middenweg die zij voor ogen heeft. Totalitarisme, omdat het probeert van de maatschappij één ontwerp te maken. Er is één idee, wie daarvan afwijkt, heeft een probleem. Er is eigenlijk een poging om de pluraliteit tot een unanimiteit, tot één stem, één persoon te smeden. Consumentisme en de liberale maatschappij zijn andere uitersten, omdat daarin individu juist heel vrij wordt gelaten. Maar tegelijkertijd... is dat wat ons bindt, dat samen, minder betekenend. Of staat in het teken van wat de individu wil en voorkeuren. Dus daarin is meer de kwestie dat de individu eigenlijk te veel op zichzelf is geworpen. En dat de weefsel van het politieke eigenlijk te los wordt. In die zin is het ook geen pluraliteit. Het is los zand. Er zijn losse atoompjes die in de ruimte zweven. Ja, dat is geen politieke gemeenschap. Dat is, maar dat is niet totalitarisme. Niet in haar ogen. Het is een andere uiterste. IJzeren band of los zand. Dat zijn de twee uitersten.
Ik had een vraag over nataliteit. Dat is een begrip wat zij eigenlijk heeft uitgevonden. Ja. Misschien kan je daar iets over zeggen.
Ja, overigens, het is de bedoeling dat ik de hele eerste cursusdag daaraan wijd. Ja. Dus het is, ik kan wel kort over vertellen hoor, want ik was nu, ik dacht, ik heb een keuze of ik ga daarover iets vertellen of ik ga meer over de wereld iets vertellen. ik zei al, handelen is voor Arend eigenlijk een moment dat u iets doet, hè, naar voren treedt en dan weet je niet helemaal zeker wat de uitkomst daarvan gaat zijn. En juist omdat dit mensen doen, kan de wereld veranderen. Juist omdat er telkens nieuwe mensen in de wereld zijn, letterlijk, maar ook mensen die zich opnieuw uitspreken, kan de wereld, zegt zij, telkens opnieuw beginnen. En dat mogelijkheid van een nieuw begin, dat noemt ze nataliteit. Dus het is niet geboorte in de biologische zin. Het is het mogelijkheid van de wereld om telkens opnieuw aanvang te nemen. En dus niet vastgeketend te zijn aan het verleden. Dus ook niet vastgepind te worden in een of ander plan of ontwerp. Want dat is ook wat we proberen. Als wij dat sfeer van handelen reduceren tot het planmatige. En dat doen we nu ook behoorlijk. Hè. Dat is, ja, ik zei al, ik had dus dat interview over het boek Veiligheidsbegeerte. Maar bij Veiligheidsbegeerte hoort ook een soort rekenkundige verhouding tot risico's, gevaren, alles wat er in de wereld gebeurt eigenlijk. Als er ongeluk gebeurt, dan gaan we praten over statistieken en hoe zorgen we dat het toch niet meer gebeurt. En dat is eigenlijk een poging om de wereld in een soort vast overzicht te zetten, vast te zetten, vast te pinnen. Om het te onderwerpen aan een rationele planning en beheersbaar te maken, controle erover uit te oefenen. En dat verwijt Hannah Arendt de totalitaire regimes, die proberen een soort ontwerp te maken van de wereld. Een blauwdruk. En de blauwdruk uit te voeren. Ze hebben een idee van de wetten, van de geschiedenis of de natuur, of je nou naar communisme of naar het nazisme kijkt. En die moeten ten uitvoer worden gebracht. Er is een idee. Maar dat laat geen enkele ruimte dat ze misschien een andere afslag zou kunnen nemen. Dat principe dat er ook een andere afslag mogelijk is, dat is nataliteit. De radicaal mogelijkheid van een nieuw begin.
Ja, in verband met die nataliteit houdt me dat voorbeeld wel bezig wat u zei over de studenten. Dat zij dus... ik herken dat ook wel in de omgang die ik zelf met jongeren en studenten heb gehad. Dat ze het niet het gevoel hebben enige invloed te hebben op de wereld. En ja. Dat dus eigenlijk de sfeer van het handelen vrijwel ontoegankelijk voor ze is. Dat is heel erg, want daarmee is eigenlijk juist op een leeftijd dat ze een soort krachtige nataliteit zouden moeten voelen, ontbreekt dat dus. Maar hoe moet je dat nou analyseren? Dat vraag ik dan af. De voorbeelden die u gaf, dat zijn de allergrootste politieke problemen. En ik vrees dat dat voor veel jongeren ook inderdaad de problemen zijn waaraan ze denken als het over politiek gaat. Dus het klimaat en de oorlog en wat niet al. Dus allerlei dingen waar je inderdaad bijzonder weinig invloed op hebt. Je zou natuurlijk ook kunnen denken aan een tussensfeer, aan organisaties die daartussen zitten. Hè. We zitten nu vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, zal ik maar zeggen. En dan zou je kunnen denken van, zouden mensen daar niet eens wat enthousiaster voor moeten zijn? Dan zou dat wellicht ook hun gevoel dat ze wel degelijk invloed kunnen hebben, dat ze kunnen handelen. Kunnen toenemen. Maar uitgerekend die tussensfeer is naar mijn idee in heel veel opzichten uitgehold geraakt. We merken dat zelf in kerken die sterk aan het vergrijzen zijn. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor politieke partijen en allerlei andere organisatieverbanden waarin mensen al van ouds altijd deel konden nemen en die ze ook het gevoel kon geven dat ze echt aan de samenleving bijdroegen. Als de primaire tegenstelling wordt die tussen jou als individu en het allerhoogste politieke niveau, ja, dat is behoorlijk verlammend. Maar goed, dat is, is mijn idee.
Ik denk eigenlijk dat bij Arendt is er een andere route en die klinkt abstract, maar even vrij vertaald, ik denk dat Arendt stelt dat wij iets te veel denken kant-en-klare oplossingen. We willen eigenlijk meteen oplossingsgericht denken. En zeker bij grote problemen zoals klimaatprobleem is dat eigenlijk iets wat ons in moeilijkheden brengt. En voor zover ik een advies kan formuleren vanuit iemand die nooit precies over deze problematiek heeft geschreven, wat ze misschien zou zeggen over die klimaatproblematiek is dat het gaat om, als je meer nadenkt over die problemen als betekenisprobleem, van hoe ontwikkelen we nou een andere verhouding tot, dus niet de aarde, maar de wereld die de aarde ook is. waarin ook andere soorten leven. Waarin ook eigenlijk nodig is dat we ons op een andere, maar wel betekenisvolle manier verhouden tot elkaar. Om te overleven ook. Op de lange duur. Dat daar nog iets loskomt. Wat vastzit op het moment dat iedereen denkt, oh, dat probleem is zo groot en ik ben zo klein. Ja, wat kan ik nou doen? Ik kan wel natuurlijk wel die plastic zakken vervangen met papieren zakken. Maar ja, druppel op een gloeiende plaat. Maar we zijn zo vast in die oplossingsgerichtheid, dat we eigenlijk vergeten na te denken over de betekenis. Dat is eigenlijk de kritiek van Arendt.
En wat zou de betekenis dan zijn?
Nou, dat wij wel met z'n allen eigenlijk gewoon kunnen nadenken over wat onze verhouding is tot... U leeft in een stad. Alle inwoners van de stad zijn mensen. Waarom zijn de dieren die in de stad wonen geen inwoners van de stad?
Ja, dat hebben we de vorige keer. Was
ja,
Latour hier.
Dat ging over Latour,
moet ik zeggen.
Dat heeft u al gehad. Nou, ik denk dat eigenlijk die aanpak van het meer relationele... Sluit best wel aan, denk ik, bij de ambitie van Arendt om over politieke problemen als betekenisproblemen na te denken. Ja. Ja.
Helder. Een andere vraag. Anders wil ik iets inbrengen. We hadden als titel de actuele filosofie van Hannah Arendt. En de actualiteit die ons denk ik allemaal bezighoudt nu is ook wat er in Oekraïne speelt. Een hele politieke situatie. Wat zou haar reflectie zijn, misschien op onze huidige tijd? Als je op de dingen die nu spelen, die ons nu bezighouden. Je hebt het al een beetje aangestipt, de vluchtelingenopvang.
Arendt is denk ik altijd bezorgd dat dat de wereld, dus die betekenisvolle wereld, onder druk komt te staan. En oorlog is wel een geëikte manier om de wereld te vernietigen. Dus ik kan me voorstellen dat ze zich ook zorgen zou maken om bijvoorbeeld het feit dat wij op allerlei manieren ook symbolisch banden verbreken met Rusland. Dus niet alleen maar direct zakelijk, daar waar bepaalde economische belangen in het spel zijn. Maar dat er ook informatievoorziening steeds meer wordt gescheiden. En dat dus ook, ik heb het laatst ergens gelezen, ik geloof dat het ministerie van OCW heeft ook wel... academici opgeroepen om contact met collega's te verbreken, om een daad te stellen. Maar dan denk ik, maar die academici in Rusland, dat zijn vaak juist de kritische Russen die dat contact met die collega's hier nodig hebben en informatie nodig hebben. Dat is die gedeelde wereld die we hebben. Dat is die gedeelde wereld. En op het moment dat wij ook van onze kant toestaan dat die gedeelde wereld wordt vernietigd, dan helpen wij per saldo die oorlog. Dus ik denk dat Hannah Arendt nu zou pleiten om, voor zover we dat nu kunnen, om die gedeelde wereld niet helemaal los te laten. Omdat het per saldo meer schade oplevert. En ik zie nu ook mensen die dat pleiten. Die zeggen van verbreek zakelijk de banden, maar haal het persoonlijk weer aan. Want er zijn ook heel vaak mensen die de informatie niet hebben. Niet iedereen in Rusland heeft toegang tot informatiekanalen om te horen wat in Mariupol in Kiev gebeurt. Je hoort het niet op de staatsmedia. Nou, op het moment dat wij die banden verbreken, dan horen ze het überhaupt niet. En dat is denk ik, in de geest van Arendt kan ik me voorstellen dat zij zich zou inzetten tot, op het moment dat die gedeelde wereld wordt vernietigd. Dan hebben wij een kans op vrede eigenlijk nog verder voor ons gezet.
En dat is wat nu gebeurt, in zekere zin. De situatie zorgelijk, wat dat betreft.
Dat is wat er nu gebeurt, in een zekere zin. Maar ik hoor ook hier en daar dus mensen oproepen doen om dat niet helemaal te laten gebeuren. Maar ja, dat gebeurt nu wel. Hè. Filteren van... En ik begrijp het, hè. Filteren van bepaalde propagandaberichten is één ding. Maar ja... Ik wil ook weten eigenlijk wat Russische media als Sputnik van propaganda zenden. Om te begrijpen wat de Russen nu geserveerd krijgen. Om te begrijpen waarom bepaalde mensen achter die oorlog te gaan staan. Als ik dat op geen enkele manier kan inzien...
Maar het cancelen van Russische culturele uitingen, een balletvoorstelling afzeggen?
Nou ja, ik denk dat het in ogen van Arendt dus ook een vernietiging is van een gedeelde wereld ook wel. Maar dat is dus niet een gedeelde wereld die op één lijn is met het terroristische regime. Dat is een gedeelde wereld die wij burgers nodig hebben om weerbaar te zijn tegen dingen. Om ook weerstand te bieden, om protest vorm te geven.
Ja.
Om elkaar te vinden.
Moeilijk, wordt er gezegd. Wie wil reageren of nog een vraag? We naderen een beetje op de klok van 9:30, dus. Het is koud, wordt er gezegd, hier in de kerk.
Het is koud.
Maar het verhaal maakt ons warm.
Het is goed geventileerd.
Ik wil Ernst graag het woord geven voor het slot.
Ivana, hartelijk dank voor je boeiende inleiding over de gedachtenwereld van Hannah Arendt. En zoals Tom er straks al gezegd heeft, there is more to come. Er komt een cursus van 4 middagen, woensdagmiddagen zijn het, eind juni en 3 woensdagen in juli, van 2 tot 4 met Ivana, waarin zij dieper ingaat op het werk van Hannah Arendt. Het eerste thema is: hoe begint de wereld opnieuw? Nou, ik denk dat we er allemaal rijkhalzend naar uitkijken.
Dat is dus die
we kunnen niet wachten tot jullie om het te weten. Het tweede is: de banaliteit van het kwaad. Heb het al over gehad. Het derde is: totalitarisme. Dat kwam ook al aan de orde. En het laatste, last but not least, vriendschap en liefde. Dus ik moedig u aan om u in te schrijven. We hebben het gehad over de setting waarin dat zou kunnen plaatsvinden. Dat zou op deze manier kunnen, maar wat natuurlijk wellicht nog interessanter is wanneer we het in de achterzaal doen met een man of 20. Dus ik zou bijna zeggen, haast u zolang er zo nog plaats is. Het is meestal een goede aansporing. Nou, er is natuurlijk genoeg plaats. Als er 40 mensen zijn, kan het ook. Maar het lijkt me een buitengewoon boeiende cursus. En heel fijn dat jij bereid bent om het te geven. En we kijken uit naar jouw komst in juni en juli. Hartelijk dank nogmaals.
Nou, hartelijk dank.
Dit was het voor vanavond. Er is helaas geen drankje, dat is de volgende keer weer. Dat is 5 april. Dan zal Paul van Tongeren, de filosoof des vaderlands, naar Wassenaar komen. Het aardige is dat volgens mij een week geleden stonden jullie beiden samen in de krant, want ook Paul van Tongeren is lid van het filosofische elftal.
Ja, klopt. En dat ging ook over Oekraïne.
Het ging over Oekraïne, inderdaad, dat klopt. In ieder geval, wat jullie dus ook nu bindt, is jullie komst naar deze kerk. En aan de luisteraars, bedankt voor het luisteren.